Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Ja, eigenlijk voor ons is het een nieuwe week. We zijn er weer. En jij bent er helemaal weer. Want je bent op vakantie geweest, Daan.
Ik was even het land uit.
Zo. Ja,
was lekker. Ik was in Boedapest. En dat was
Hongarije.
Okay. En dat was een grote verrassing. Want ik was met een groep vrienden, waarvan twee mensen dan alles organiseren en ook de locatie bepalen. En de rest wist niet, ik dus ook niet, waar we heen gingen.
Oh, ja, spannend.
Dus ik kreeg de dag voor vertrek wat inpakopdrachten. En ik kwam op Schiphol aan zonder dat ik wist waar ik heen ging. Dat was een leuke ervaring, moet ik zeggen.
En wat had je verwacht? En hoe was de reactie toen je hoorde dat het Boedapest was?
Ja, nou, ik dacht dat we naar Bilbao of Sevilla gingen. Dat is toch wel echt heel wat anders.
Je moest even schakelen.
Ik moest even schakelen. En dat kwam omdat wij als opdracht meekregen, neem een zwembroek mee. Dus ik dacht, hè, we gaan lekker naar de zon. Misschien een dagje strand. Misschien hebben we wel een appartement met een zwembroek. Zonnebrand, hè,
met
zelf
een zwembad,
meegenomen.
Denk ik.
Bedoel ik, ja, met een zwembad, ja. Maar ja, Boedapest heeft natuurlijk van die hele oude mooie badhuizen.
Ah, dat is het.
Dus dat was de reden dat ik een zwembroek mee moest. Maar het was heel leuk, ik was er nog nooit geweest. Ik heb geleerd dat de Donau door Boedapest loopt en dat de gedeeltes Boeddha en Pest van elkaar scheidt. Wist ik niet. En ik had voor het eerst sinds 102 dagen weer alcohol gedronken.
Kijk, dat is natuurlijk het grote nieuws eigenlijk. Daar wil ik naar vissen.
Ja. Ja, nee, dat was... Ik ben er eigenlijk nog steeds niet uit wat ik daar nou van vond.
Het
was,
van het niet drinken?
Nee, van het wel het weer drinken.
Oh, oké. Okay. Ja.
Het was namelijk heel lekker. Ik heb hele lekkere wijn en heel lekker bier gedronken. Ik heb...
Slipovic,
nachtelijke
zo,
avonturen beleefd, gewoon heel hard gelachen, naar clubs geweest, gedanst. Nou, dat is toch wel allemaal leuker met alcohol. Maar ik had toch ook verwacht en gehoopt dat mijn lichaam misschien zou zeggen, ja, doe maar niet die alcohol.
Want het ging je volgens mij wel makkelijk af, ja, niet drinken.
Ja, heel makkelijk. Ja. Dus daarom had ik dus ook gehoopt dat mijn lichaam zou zeggen, na een paar biertjes, van ja, het is wel goed zo, je hoeft niet meer.
Maar dat zei
nee,
je niet.
Het gleed er echt in. Ja, beter kon eigenlijk niet. Dus dat was en heel lekker, maar ook wel...
Verontrustend.
Wel verontrustend, ja. Dat is misschien het juiste woord. Ja,
ja, ik had ook een beetje hetzelfde. Ik dacht, ja, als ik nu een kroeg begin en je werkt elke avond tot laat, dan drink ik natuurlijk ook elke avond een biertje. Hoe ga ik dat doen?
Als je niet uitkijkt.
Als je niet uitkijkt. Ja. Maar dat het kost mij dus ook helemaal geen moeite. Want nee, ik ben er nu zoveel tijd dat ik gewoon... Kom niet eens in de verleiding, want...
Je associeert het misschien niet eens meer echt met
alcohol
drinken.
Nee, ik sta natuurlijk aan de verkeerde kant van de bar daarvoor ook. Maar ik weet ook, ik ben zo veel daar aan het werk, dat ik denk, als ik nu één fluitje drink, dan ben ik morgen gewoon helemaal de lul.
Ja.
Dus ik moet gewoon helemaal niet doen. Dus ik kom ook niet eens in de verleiding, moet ik zeggen.
Ja, maar dat is volgens mij, is dat als je niet wil drinken, is dat gewoon het allerbelangrijkste. Dat je gewoon afspreekt om niet te drinken. Ja. Dus ook niet één of twee flesjes, maar gewoon niet. Dan hoef je er ook niet over na te denken.
En ik heb ook niet, ik bedoel, nu klinkt het als een probleem of wat we allebei hebben, maar ik ben een hele gematigde drinker. Met af en toe een uitspanning.
Ja. En trouwens nog één dingetje. Als je dan toch naar Boedapest gaat. Ja? Ik vond het echt een leuke stad. Dus ik zou het willen aanraden. Als je s'avonds wat wil doen, ga naar het Turbina Cultural Centrum. Dat is een soort van restaurant, club, bar, alles in één. En dat vind ik met uitgaan altijd heel leuk. Dat het niet één saaie ruimte is. Met gewoon een rechthoekige ruimte. Met een DJ-boot, een DJ en een bar. Maar het heeft hoekjes, het heeft verschillende verdiepingen, verschillende zalen, verschillende gevoelens eigenlijk. Hè. Ga je boven, dan heb je wat rustiger, de linkerzaal is het wat drukker. Kan je lekker verdwalen. Dus Turbina, ga neem daar een kijkje.
Wat is de lokale voetbalclub ook alweer?
Ferencváros.
Oh ja, Ferencváros. Ja,
nog langs het stadion gereden. Ja, het leek heel klein, maar er was zo'n hoek waar je net naar binnen kon kijken. En het had hetzelfde als Camp Nou. Dat het zo ingegraven ligt. Ja, dus dat het van buiten klein lijkt, maar eigenlijk heel groot is.
Dan, voordat we verder gaan aan de vrijdagsnack. Het is een rode draad door alle afleveringen heen. De Mokkegate.
De Mokkegate.
Maar de eerste uitslagen druppelen binnen.
Ja.
Ik voel
me
als een soort stemmen, of de stemmen zijn geteld.
Herman de Scherman.
We hebben foto's, we hebben bewijsmateriaal.
Ja, ik heb op Twitter een foto binnengekregen van iemand die de mok ontvangen heeft. Mart. Onze grote man bij Afkikken had ook een fotootje binnengekregen van iemand die de mok had ontvangen. Dus ze worden geleverd. Ze zijn onderweg. Het komt eraan, als het er niet al is. Dus dat is goed nieuws. En voor iedereen die nog geen mok heeft, als deze bestellingen allemaal zijn afgehandeld, dan
gaan we weer nieuw. Ja. Afgelopen woensdag kwam de aflevering over Nwankwo Kanu, jouw grote, of één van jouw vier grote voetbalhelden online. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, doe dat lekker. Maar vandaag gaan we het hebben over iets anders. We gaan het namelijk volgende week woensdag hebben over Alessandro Del Piero.
Ja.
En in de vrijdagsnack pakken we daar natuurlijk altijd een element uit. En dat is deze keer willen we het gewoon even over Italiaanse spitsen hebben. Gewoon omdat Italiaanse spitsen zijn.
Ja.
En wie is de... Oh nee, wacht. We gaan het eerst even...
Nou ja, ik dacht wel Italiaanse spitsen. Ja, ik kwam met het idee. Ik vond het een hartstikke leuk idee. Omdat ik gewoon meteen aan 20 spitsen dacht.
Nou, daar gaan we.
Inzaghi.
Gilardino.
Toni.
Di Natale.
Iaquinta.
Quagliarella.
Fieri.
Rossi.
Montella.
Zola.
Immobile.
Borriello.
Mancini.
Roberto Baggio.
Candreva.
Pelle.
Scamaccia.
Belotti.
Balotelli.
Raffanelli.
Fiali.
Toto Schillaci.
Paolo Rossi.
En ga zo maar door.
Maar dit is dus gewoon zonder Google of wat dan ook. Dit floept er gewoon zo uit. En kijk, bij Nederlandse spitsen heb je natuurlijk dat rijtje uit eind jaren 90 wat meteen komt. Hasselbank, Van Hooijdonk, Kluivert, Van Nistelrooy. Maar dan... Ja, dan stokt het toch een klein beetje.
Wel leuk dat je met Hasselbank begint.
Ja, daar moet ik toch wel altijd als eerst aan denken. Als
ja, ik
aan
snap
die tijd
ook wel waarom. Ja.
Maar bij Italiaanse spitsen is het gewoon een hele reeks aan ook echte Italiaanse spitsen.
Ja, en als je Italiaanse spits zegt, weet je ook meteen wat een Italiaanse spits... Toch? Je hebt er meteen een beeld bij.
En de eerste, gewoon het stereotype... Italiaanse spits is natuurlijk wel Pippo Inzaghi.
Ja.
Toch? Moest jij er ook als eerste
meteen,
aan denken?
Meteen. Hij heeft alles wat een Italiaanse spits moet hebben.
Ja. Nee, ik kan me ook nog herinneren dat ik vroeger veel buiten voetbalde in het Amsterdamse Bos. Had je in de zomer altijd die cricketvelden die zo perfect gemaaid werden. Noemden we altijd Highbury. omdat het dus zo'n lekkere grasmat was. En kampioentje teams. Hè? 2 tegen 2, als je scoort ben je door naar de volgende ronde. Soms wel met 20, 25 man. En dan altijd bij het tweede paal gewoon afwachten totdat iemand net voorlangs schoot. En dan kon je hem gewoon intikken. En dan was het Pippo Inzaghi.
En dan hard juichen.
En dan heel hard juichen, dan wegrennen. En dat was voor iedereen irritant, behalve voor jezelf. En dat is dus ook met Inzaghi zo, toch? Het is eigenlijk gewoon voor iedereen irritant, behalve voor hemzelf. En natuurlijk ook voor zijn teamgenoten. Maar dat ik vind dat toch ook wel typisch Italiaans. Gewoon zo'n intikker scoren en gewoon rennen, gaan, shirt uit, Sintobaan over.
Want je moet er wel staan of zo.
Ja.
Ik denk dat het in Italië ook meer geaccepteerd is om dan hard te juichen. Omdat er omdat die kwaliteit van een spits ook meer gewaardeerd wordt.
Ja.
Wij in Nederland denk ik dat we toch wat meer puristen en stylisten zijn. En het, weet je wel, met een mooie kap en een lop moet worden
gedaan. Je wil een spits die meevoetbalt.
Precies.
Toch? Dat is nog belangrijker dan een doelpunt eigenlijk.
Eigenlijk wel, maar waar gaat het nou om? Ja, dus wel altijd bij die tweede paal op het goede moment daar staan.
Ja.
En dat is gewoon een kwaliteit en dat mag je vieren.
Ja.
En eigenlijk ben ik het daar ook wel mee eens.
Ja, ja, en bijna alle spitsen uit het rijtje die we net noemden, die stralen dat gevoel uit, toch? Dat een goal gewoon de wereld voor ze is.
Ja, winnen.
Ja.
Gewoon ten koste van wat? Eigenlijk nog meer dan winnen, gewoon scoren.
Ja.
Ja. Ja, als die goal maar te pakken wordt.
Ja, en hoe maakt gewoon niet uit.
Nee.
En wie uit dat rijtje is jouw favoriet?
Nou, er zijn natuurlijk, ik heb wel een zwak voor meerdere uit dit rijtje. Maar ik dacht, ik kies voor deze keer Christian Vieri. Bobo Vieri.
Ja.
Ik las namelijk een bijnaam van hem. The Bull with a Butterfly Step.
Mooi.
Is toch mooi. Ja, het is een beetje
klinkt als een film.
Ja, en het klinkt ook een beetje als de fluwelen tank.
Carvalho.
Ja. Maar heeft ook iets heel kwetsbaars of innemends of iets... Ja, dat je ook voor hem wil zorgen of zo. Met die grote gevaarlijke kop van hem. Hij heeft een spelerspaspoort wat leest als een Romeinse tragedie. En alles lijkt een beetje op een soort kinderlijke, eenvoudige, naïeve intuïtie te gaan. Hoe die scoort met een soort van, ja, gewoon recht op het goal af en dan scoren.
Heel recht toe, recht aan.
Ja, er lijkt niet nog een diepere zingeving of gedachte bij te zijn of überhaupt een gedachte bij te komen. Maar dus zo lijkt hij ook zijn carrière te leiden. Ja, Atletico Madrid belt opeens en biedt hem meer geld. Dus hij gaat opeens zomaar...
Wist ik niet eens dat hij daar
naar Atletico. Ja, heel random. Die had opeens een hele rijke eigenaar. En die dacht ook, het ging heel slecht met Atletico. En die dacht, oké, wat gaan we doen? We geven gewoon al ons geld aan twee grote spelers. Juninho van Middlesbrough en Vieri. En het komt natuurlijk ook een beetje door hoe die eruit ziet met die grote, heftige, stoere kop. En dat grote, heftige lichaam. En dan dat breekbare, innemende of zo van hem.
Het is een beetje een andere, qua uiterlijk, een andere Italiaanse spits als veel uit dat rijtje. Want dat zijn toch vaak een beetje slikke jongens. En dat was Vieri niet.
Nee, maar hij had natuurlijk wel, hij was natuurlijk ook wel slik. Want hij stond elke week in een tabloid met een andere vrouw.
Ja,
waarin hij ook later zei dat eigenlijk ook al die verhalen allemaal klopten. Dat er eigenlijk geen één dag is geweest waarin hij niet met een vrouw in bed lag. Ja, er zijn ook allerlei... Misschien moeten we het nog een keer een hele aflevering over hem hebben, want er is echt veel. Hij heeft een kledingmerk met Maldini, wist ik niet.
Wist ik ook niet.
Sweet Years heet het.
Aparte naam wel.
Hij speelde ooit in een film, een soort parodie op Rocky, de Italiaanse Ivan Drago. Dus die grote Deense bokser.
Ik zie een foto van Vieri als bokser in een draaiboek staan. En hij kijkt wel echt als een bokser uit zijn ogen. Zo een beetje heel leeg of zo.
Ja, en hij lijkt echt of Dolph Lundgren die Ivan Drago in de echte film speelde. En ook met dat modemerk. Ja, ik heb dan het idee dat Maldini gewoon de ontwikkelde, culturele, slimme
gentleman
is. Die denkt, die Vieri, dat wordt helemaal niks. Die raakt aan lager wal. Laten we maar een soort project samen doen. Dan weet je wel, dan heeft hij in ieder geval een beetje structuur of heeft hij iets.
Ja, om van
zo vul ik dat
dan
een beetje in. Omdat het anders waarschijnlijk die al zijn geld al ergens had verbrast. En dat denk ik dan. Omdat je bij Vieri, je ziet nu ook, als je dan foto's van hem van nu ziet, dan heeft hij zo'n grote zonnebril en zo'n tasje om zijn schouder heen. Het ziet er niet uit, maar het is wel...
Maar je houdt wel van hem.
Ja, je houdt wel van
hem. Ik ben een zwak voor hem.
Ja.
Ja, ik heb een zwak voor Marco Borriello. Die oude spits bij AS Roma. En dat komt eigenlijk door twee dingen. Eén is dat ik vroeger veel FIFA speelde met Rafael, goede vriend van mij. En dat we begonnen altijd laag in de Engelse League One of zo. En dan kon je nog niemand kopen. En dan ging je naar het Championship, had je een beetje budget. En dan kon je misschien een wisselspeler van Arsenal binnenhalen. En dan ging je naar de Premier League. En dan kreeg je natuurlijk in één keer best veel geld. Hoe dat gaat in de Premier League. En dan spelers met een krasje, toch? Die zou ergens mislukt zijn. En die dan wel naar MK Dons in de Premier League kan halen.
Die dan wel één kwaliteit heel hoog hebben. Of zo, body balance,
koppen of weet ik veel wat. En zo kwamen we één keer bij Marco Borriello terecht. En dat is bij FIFA natuurlijk helemaal geen lekkere speler. Want hij is niet heel sterk. Wel best sterk, maar niet heel. Hij is niet snel. Je kan geen lekkere actie met hem maken. Maar hij kon wel goals maken. Dus dat is in 1 van 7 echt een cultheld van ons geworden. En dat zorgt er dan toch voor dat je van zo'n speler gaat houden. En ik had vroeger met mijn andere hele goede vrienden Daan en Tim, met wie ik altijd op Highbury dus voetbalde, heb ik echt zomers lang de discussie gehad, wie wil je liever zijn? Marco Borriello of Carlos Puyol? En het klinkt natuurlijk heel random.
Het klinkt heel random.
Ik zal de gedachte erachter even uitleggen. Kijk, ik was vroeger gewoon voetbal. Gewoon nog meer dan nu. Gewoon alleen maar voetballen.
Ja, je bent nu ook al veel voetbal.
Zeker. Maar ik heb me hopelijk ook nog wel in wat andere richtingen ontwikkeld. Ja. Maar vroeger gewoon echt alleen maar voetballen. En ik kon me gewoon eigenlijk niks moois voorstellen dan iemand zijn uit die glorietijd van Barça. En Puyol was dan, ja, een beetje, toen vond ik dat geen hele fysiek aantrekkelijke speler. Het was gewoon een beetje een wilde man die een beetje de vreemde eend in de bijt was van dat Barça. En Borriello was volgens Daan en Tim de knapste man op aarde. Dus toen was het zo van, oké, wil je gewoon in je leven alles winnen met voetbal, maar gewoon een beetje een lelijke wilde man zijn? Of wil je gewoon een lekker leven in Rome hebben, niet zo heel goed kunnen voetballen, maar er wel zo uitzien als Borriello? Wat zou je kiezen?
Ik moet dan toch denken aan wat Crouch ooit zei.
Ja.
Toch, wat zou je zijn geweest als je geen voetballer zou zijn geweest? A virgin.
Ja.
Dat geldt natuurlijk ook voor Puyol. Dat het, als je zo op dat niveau speelt, dan maakt het niet uit hoe je eruit ziet.
Nee, maar
ik zou Puyol kiezen.
Ja. Ja, ik was dus toen ook fully Puyol. En ik ben wel steeds meer zo'n beetje opgeschoven naar Borriello. Want als je hem zo googelt, dan zie je hem op van die witte jachten liggen, weet je wel, met een veel te klein zwembroekje en een veel te mooie vrouw. En dan dacht ik, ja, dat is toch ook wel echt het leven. En ja, lekker in Rome voetballen in dienst van Totti, heerlijk. Ja, ik zou toch inmiddels voor Borriello gaan. De handtekening van de Italiaanse spits. Want waarom voelen ze nou allemaal zo als dezelfde spits? Waar komt dat door?
Ja, er zijn gewoon een lijstje eisen of kwaliteiten, hoe je het maar wilt noemen, waar volgens mij nou, 99% van deze spelers aan voldoen. Ja.
Heel blij zijn met een doelpunt.
Dat is absoluut nummer 1. Ja. Dat moet.
Mooiste voorbeeld daarvan is Inzaghi in die Champions League finale natuurlijk. Ja. Pirlo die vrij trap tegen zijn rug aanschiet. En dat hij gewoon de sintelbaan overrent in Inzaghi. Alsof hij net de allermooiste goal ooit heeft gemaakt. Maar het is eigenlijk wel logisch, toch? Jij zei het net ook al. Een belangrijke goal is gewoon een belangrijke goal. Het maakt niet uit
hoe je hem maakt.
Nee, dat maakt toch helemaal niet uit. Waarom zit daar zoveel waarde aan?
Nee, en natuurlijk, kijk, je kan natuurlijk wel eens per ongeluk tegen een bal aanlopen. Maar als je bijna elke week per ongeluk tegen een bal aanloopt, dan is het dus niet meer helemaal per ongeluk.
Nee.
En dan mag je hem wel gaan claimen. Ik had ook een lijstje opgeschreven. Veel gebaren.
Zeker.
Dus zowel naar tegenstanders als de scheidsrechter als je medespelers. Ja. Erg belangrijk om met je handen veel te
En
met publiek. Ja. Toch wel ook een must om nat haar te hebben de hele wedstrijd lang.
Ja. Het liefst met een bandje.
Het liefst met een bandje, ja. Maar er mag ook zeker wel 1 of 2 lokjes over je gezicht vallen. Ja. Ik heb voor mijn gevoel ook, je moet vaak een soort kolletjes of handschoenen of lange broek onder je broek hebben. Dat is veel accessoires op het veld.
Ja.
Veel klagen bij de scheids. En qua speelstijl, je moet geniepige goals maken. Bij de eerste paal opduiken of afwachten bij de tweede paal.
Intikkers
voor de verdediging net op het goede moment opduiken. Een beetje lullige kopballen maken, rebounds. En af en toe een waanzinnige goal scoren. Maar vooral denk ik wat als kwaliteit boven al die spitsen hangt, is dat ze volgens mij allemaal te maken hadden met vorm. Bij uitstek. Spitsen hebben natuurlijk al te maken met vorm vaak. Maar Italiaanse spitsen kunnen volgens mij, voor mijn gevoel, echt maandenlang geen goal maken. Helemaal met zichzelf in de knoop raken, sleuren. Maar proberen dat doelpunt te forceren. En dan weer een seizoen lang de een na de andere er niet kunnen stoppen met scoren. En dan ook weer als wolken voor de zon.
Sneeuw voor de zon.
Sneeuw voor de zon opeens droogt het helemaal op raken ze geen pepernoot meer.
Nou, Del Piero heeft dat dus ook gehad. Want vrijdag hebben we dus over Del Piero. En nou, die tikt natuurlijk niet alle boksen af van een typische Italiaanse spits. Want hij maakte eigenlijk vooral hele mooie goals. Maar wat hij wel heeft gehad, ik las dat hij ooit 70 weken geen veldgoal heeft gemaakt.
Dat is gewoon anderhalf jaar.
Dat is anderhalf jaar. En toen speelde hij al bij Juve. Toen was het al een... Nou, het was al redelijk in het begin van zijn tijd bij Juve, maar was toch gewoon een gevestigde naam. In de tussentijd, in die 70 weken, natuurlijk wel een aantal vrije trappen gescoord. Maar 70 weken zonder veldgoal is erg veel.
En, voor een spits.
Ja, en daarna heeft hij natuurlijk ook weer jaren gehad dat hij de ene na de andere erin schoot. Dus het is wel waar wat je zegt.
Ja, en dat heeft Del Piero, maar dat viel me eigenlijk op dat bij veel van deze namen zo is. Wat ik toch elke keer onderschat, omdat ze zulke periodes hebben waarin ze met zichzelf in de knoop zitten, is dat ze eigenlijk allemaal zo ongelooflijk veel gescoord hebben. Want ik heb even een lijstje opgezocht met topscorers van de Serie A dan. Want ze spelen ook bijna allemaal alleen maar in de Serie A.
Ook iets heel opvallends, inderdaad.
Ja, en het zal je niet verbazen dat eigenlijk bijna de hele top 20 bijna alleen maar Italianen staan. Ja, Crespo en Battistuta misschien.
Waarschijnlijk,
daar houdt het dan wel een beetje op. Er zijn een paar oude namen. Nummer 1.
Dat
zijn
trouwens ook half Italianen nu. Half
ja, dat telt ook. Stefano Piola en Giuseppe Meazza staan op 1 en 4. Maar wie denk je bijvoorbeeld dat er op 2 staat?
Wie denk dit je is dat een vraag aan mij?
Ja, dat is een... Okay. Wie denk je dat welke Italiaanse spits denk jij dat op nummer 2 van meest gescoorde doelpunten in de Serie A is?
Nou, in mijn hoofd gaat het nu als volgt. Welke Italiaanse spitsen hebben alleen maar in Italië gespeeld of heel lang in Italië gespeeld?
Dat zijn er echt veel.
Ja, maar ik zou dan gaan voor Di Natale?
Nee.
Totti?
Totti.
Ja.
250 doelpunten of zo.
Ja.
Had ik dus ook niet verwacht.
Ja, ik wel.
Dat
maar
hij
puur
zoveel rendement ook had.
Ja, ja, maar hij heeft er natuurlijk ook wel 20 jaar gezeten ongeveer.
Tuurlijk.
Hij heeft wat langer de tijd gehad om die goals te maken.
Maar goed.
En wie was die ander dan?
Nee, dat was het. Dat was nummer 2. Maar wat ik ook een opvallende vond in de top 10, op een gedeelde plek met Del Piero, terwijl Del Piero echt belachelijk heeft 188 doelpunten gemaakt. Die had ik ook echt niet verwacht. Gilardino.
Ja.
188 doelpunten. Nummer 10 topscorer aller tijden van de Serie A.
Dat voelt toch als een net niet spits of zo?
Ja, toch? Dan leek je toch altijd tweede of zo. En even ter vergelijking. Vieri, 142 doelpunten. Die staan dus allemaal daaronder. Luca Toni, 142 doelpunten. Inzaghi en Mancini gezamenlijk of allebei 146 goals. Allemaal onder Gilardino.
Ja, dat had ik niet verwacht. Waarschijnlijk heeft hij ook wel wat meer wedstrijden gespeeld.
Het scheelt niet veel.
Maar het scheelt niet veel. Oké, ja. Gilardino. Ja, ik heb bij... voor mij is dat misschien wel de echte Italiaanse spits, toch? Ja. Gilardino. Van Gilardino en Iaquinta. Met die twee heb ik het meest.
Ja, want het zijn echte Italiaanse spitsen. Ja. Ze staan niet echt in de schijnwerpers. Ze zijn er altijd een beetje zo... bij.
Ja.
Ze hebben ook al bij de topclubs gespeeld, maar ook bij Fiorentina en dat soort mindere.
Vaak wel opgeroepen voor de Squadra Azzurri, maar op geen basisplaats.
Ja, en dan toch, met al die maniertjes en vormcrisis die ze allemaal hebben gehad, toch zo hoog in die lijst.
Ja, ja en wat heel typisch is, is dat ze inderdaad dus allebei in Italië zijn gebleven, vooral.
Ja.
En ik vind dat sowieso iets typisch voor de Italiaanse spits. Volgens mij blijft hij heel graag in Italië voetballen.
Sowieso, of het nou spitsen zijn of niet, Italiaanse topspelers zijn er eigenlijk nauwelijks bij topclubs.
Nee, dat viel ons ook al op laatst in de aflevering over
Cannavaro
inderdaad.
Een van de weinigen die wel, een van de drie Italianen die ooit bij Real heeft gespeeld.
Ja, en met Barça waren het er ook maar heel weinig. En Italiaanse spitsen die succesvol zijn in het buitenland. Luca Toni misschien een klein beetje.
De enige die ik zou kunnen zeggen.
Gianfranco Sola. Pelle inderdaad, best succesvol geweest. Maar dat zijn niet... Ja, het is gewoon, het valt echt op dat ze het liefst in Italië voetballen.
Ligt dat aan de topclubs, denk je, of ligt dat aan de spelers?
Ligt het aan dat
zij niet naar het buitenland willen, of ligt het aan dat die topclubs het niet aandurven met Italiaanse spitsen?
Ik denk dat Italiaanse spitsen gewoon in Italië horen. Want volgens mij, als die weggaan, gaan ze gewoon hun moeder missen. Gaan ze de pasta missen. Gaan ze hun oma missen.
Ze zijn toch... te verknocht aan die cultuur.
Het zijn gewoon allemaal moederskindjes. Ze willen niet weg. Dat gevoel heb ik gewoon echt.
Inzaghi is 100.000% zeker moederskind.
Dat kan niet anders.
Dat moet wel. Ja. Die zit elke avond bij zijn moeder op de bank. Ja. Te huilen ja, of
en
zo.
Het is ook mooi, want het... Ja, natuurlijk, we generaliseren een klein beetje. Dat weten we ook wel, maar...
Maar niet veel.
Maar het is toch ook een beetje de Italiaanse identiteit. Van we houden van Italië en we hoeven niet per se ergens anders heen.
Ja, maar Fransen zijn toch ook chauvinistisch. En Engelsen vinden de Premier League ook de beste competitie ter wereld. En Spanjaarden, die willen ook sterven voor hun club of zo. Het is niet
iets. Ja, maar heb je toch niet het gevoel dat je dat bij Italië nog meer hebt?
Nou, ik denk dat het bij Italië een beetje opvalt, omdat die Serie A niet helemaal meer is wat het geweest
ja,
is.
Ja, omdat het de minste competitie Kijk, als je, is, die je net noemt. Inmiddels.
Ja, precies. Want in Spanje en Engeland ligt het niveau denk ik toch hoger nu.
Ja.
En valt het dus op dat echte topspelers, terwijl ze dus wel het WK of de EK winnen dan, toch in die iets mindere competitie blijven spelen.
Ja,
gewoon omdat de pasta, denk ik.
Ja, omdat de pasta zo lekker is.
Ja, zoiets. en dan tot slot, als ik het lijstje kwaliteiten wat we net opnoemden zo voor me zie, dan zijn er toch een beetje negatieve, irritante maniertjes. Maar op een of andere manier maken we daar voor Italiaanse spitsen een uitzondering op. Sterker nog, eisen we eigenlijk ook van ze dat ze nat haar hebben en handgebaren maken en hard juichen bij intikkers.
En veel zeuren.
Waarom vinden we dat dan bij hun wel oké?
Ja, ook daarvan heb ik toch ook weer zoiets van dat past het meest bij de Italiaan, toch? Als een Engelsman dat doet, ja, dan een Engelsman moet de scheids een duw geven of zo, weet je wel. Die moet niet met zijn handjes zo gaan staan.
Nee,
die
dat
moet,
is super dat, irritant.
Ja, dat moet iets groter zijn of zo. En bij Spanjaarden zie ik gewoon veel rollenboller Jankerts een beetje vormen. Busquets en Alba-achtige types. En bij Italianen past dit weer meer. En dat is ook mooi, want dat wil je toch? Dat het dicht bij die volksaard ligt of zo, dat gedrag.
Ja, ik denk dat ook een terugkerend thema is in al onze afleveringen. Is dat we gewoon van spelers of teams houden die bij hun identiteit blijven.
Ja.
Je moet toch, dat is mooi en in... En als je dat kan opnieuw kan uitvinden en opnieuw kan omarmen of zo. Wel met frisse energie, maar wel dat daarop gestoeld doorgaan. Dat is mooi.
Ja.
Daar houden we van. Dus dat hoort ook bij Italiaanse spitsen.
Dus blijf alsjeblieft zo. Elke Italiaanse spits, blijf zo.
Volgende week gaan we het een uur lang hebben over een van de mooiste Italiaanse spitsen aller tijden.
Ja.
We kunnen wel verklappen dat we hem nog mooier zijn gaan vinden. Hè?
Zeker, ja. En dus wel een beetje een atypische Italiaanse spits. Want veel van die dingen die we net op hebben genoemd, golden eigenlijk niet voor Del Piero.
Nee, het is meer een gentleman dan een Inzaghi.
Nou, dan zit het er alweer op, de vrijdag snack. Maar ik wil toch nog één dingetje kwijt. Vriend van de show.
Ja.
Dat bestaat nog steeds.
Ja, we besteden er minder aandacht aan dan anders.
Ja, en dat komt natuurlijk omdat we uitstekend verzorgd worden door FC Afkikken. Maar we hebben nog steeds de vriend van de show donaties.
Die rollen nog steeds ook wel binnen. Zijn we ook nog steeds heel erg blij mee.
Dus als je het leuk vindt om ons een extra steuntje in de rug te geven, dan kan dat via vriendvandeshow.nl/studiosocrates. En zoals je van ons gewend bent, zijn we daar echt ontzettend blij mee. Want het helpt ons gewoon in het maken van deze podcast en in het tijd besteden van deze podcast.
Ja, dus ga naar vriendvandeshow.nl/studiosocrates. Laat een berichtje achter of dus een donatie. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op onze Instagram, studio-socrates, of dus via Vriend van de Show. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te leva.
Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.